Het is wat lang geleden, broeders en zusters, maar wij waren gebleven in 2 Timotheus, hoofdstuk 2. 2 Timotheus 2, in het gedeelte waarin mijn Bijbel boven staat, het gedrag tegen de dwaalleraren. En Timotheus, aan wie deze brief geschreven werd, zou ermee te maken krijgen. Zoals in het algemeen dienstknechten des heren, want zo worden ze genoemd in vers 24, daarmee te maken krijgen. De rest van dit hoofdstuk en ook hoofdstuk 3, het volgende hoofdstuk, houdt zich daar uitsluitend mee bezig. Zelfs nog een stukje van hoofdstuk 4. En dat ligt ook inderdaad voor de hand, omdat wij in de eerste plaats van doen hebben met de grote tegenstelling die er is tussen de wereld in het algemeen en kinderen gods, die immers uit deze tegenwoordige eeuw getrokken worden en geplaatst worden buiten de legerplaats. Dat is het eerste grote onderscheid. Maar daarnaast is er in de tweede plaats ook sprake van onderscheid tussen wat in 1 Korinthe 2 heet de natuurlijke mens en de geestelijke mens, namelijk onder de gelovigen. Waar staat in 1 Korinthe 2 vers 12? Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Die geest, dat denken enzovoort, wat in de wereld is. Maar wij hebben ontvangen de geest die uit God is. De Heilige Geest zeggen we meestal, maar er zijn heel wat andere termen voor. We hebben ontvangen de geest die uit God is, met als doel dat wij zouden weten, opdat, dat is dus het doel daarvan, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Als je systematisch bijhoudt wat de Bijbel allemaal leert over die geest van God, dan wel over de Heilige Geest, namelijk wat die geest doet, dan is het altijd hetzelfde, namelijk hij maakt God bekend. En daarom zegt de Bijbel ook dat het woord van God, dat wil zeggen de Bijbel als zodanig, is voortgebracht door diezelfde geest. Dat wil zeggen, die geest maakt openbaar zoals het woord dat doet. Maar die geest van God is het dus, zoals hier staat, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Let op, er staat niet opdat wij wonderen en tekenen zouden doen en in tongen zouden spreken of in extase zouden geraken of voorover, achterover of links of rechts zouden vallen. Dat laatste, daar zijn surfplanken voor, denk ik altijd. Maar daar moet ik er allemaal niet bij zeggen. Maar ik zie dat zo voor me dan, hè. Men valt alle kanten op. Sommigen beweren dat de Heilige Geest dat doet. Ik heb in mijn Bijbel gelezen dat de geest mensen opricht. En dat is dus heel wat anders. Dus het tegenovergestelde zelfs. Dus dat is makkelijk om uit elkaar te houden dan. Maar die geest hebben wij ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En als je in de Bijbel leest dat iemand vervuld is met de Heilige Geest, wat gaat hij dan doen? Spreken, hè? Gaat hij praten. Zoals de geest hem geeft uit te spreken. Enzovoorts. Ja, Petrus vol zijnde des Heilige Geestes, en dan barst de man los. Ik bedoel, dan wordt het woord voortgebracht. En de geest van God is er op uit om ons te vullen met dat woord, en daarna ook gebruikt die geest ons om dat woord eventueel ook gestalte te geven, als u die uitdrukking tenminste begrijpt, in onze levens. Dat kan zijn dat we dat woord ook weer spreken, maar dat bedoelde ik niet primair. Ik bedoelde gewoon, het komt tot uitdrukking in ons doen en laten, in ons leven van alle dag. Het maakt ons leven en uiteindelijk wordt er dus gewoon gezegd, het is ons leven. We hebben ontvangen de geest uit God, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wij zouden dus weten, hè. Dat is een van de vaste uitdrukkingen van de apostel Paulus. Maar wij weten, en zelfs uitgebreider, ik weet en ben verzekerd dat, enzovoort. Daar gaat het altijd om, hè. En opdat wij zouden vervuld worden met alle kennis en wijsheid Gods, opdat we zouden wandelen, Goden wel behagelijk, Colossens 1 en dat soort schriftplaatsen meer. Dat is concreet wat God, dan wel Christus, dan wel wat de Geest aan ons doet. Ons onderwijzen, opdat wij zouden weten, met de consequentie dat wij wat wij weten ook inderdaad praktiseren. Dat wat wij weten ook geleefd zou worden. Ik weet nooit hoe ik het zeggen moet, maar anders denkt u weer dat we aan het werk gezet worden. En dat is nou ook weer niet helemaal zo, hè? Maar u begrijpt toch hoe het is? Het verandert ons denken, ons wezen, ons innerlijk, ons hart, ons gemoed, hoe het maar heten mag. En dat dat uitwerkt in ons dagelijks leven, ja, dat lijkt me een vanzelfsprekende zaak. En dat is ook inderdaad de bedoeling.
Toch is dat volgens... Ik las laatst een artikel dat 100 jaar na Christus... die Vlaanderen en die Paulus openbaard had... dat zelfs de kerkvaders daar praktisch niks meer van wisten. Nee. Alles ondergesneeuwd was. Dus dat weten, wat ook dan in Korinthe staat... en zoals in Efeze en zo... dat was allemaal weggegleden in de grote massa... die dan ja, toch anders, en zoals Paulus dat hier ook schrijft eigenlijk... daar
ja, nou het is een beetje problematisch, maar het is wel waar wat er gebeurd is. Maar dat vind je dus in die derde Johannesbrief min of meer geïllustreerd. Waarom noemde ik het er toch maar even snel bij? Het is maar een halve bladzijde, maar het is wel genoeg om te begrijpen waar het over gaat. Het blijkt dat sommige gelovigen zich meester maken van een plaatselijke gemeente, voor zover zo'n ding bestaat, zeg ik dan wat minder eerbiedig. Maar laat ik het zo zeggen dan, er zijn er altijd onder de broeders, van mijn part zelfs zusters ook, die proberen hun macht te vestigen over al die gelovigen die immers vrij zijn. En omdat ze vrij zijn, is er dus een soort vacuüm. Iemand zegt dat, maar dat moet allemaal gecontroleerd en beheerd gaan worden. En in onze dagen nog steeds. Ik krijg niet al te veel... christelijke tijdschriften in mijn brievenbus. Voor zover ik ze krijg, had ik er niet om gevraagd, maar krijg ik ze toch. Maar niettemin, dan lees ik daarin, het gaat altijd daarover. Over hoe christenen georganiseerd moeten worden. Over hoe je christenen kunt sturen en hoe ze bijgewerkt moeten worden. Ze moeten meer dit en ze moeten vooral dat en dit en dat moeten ze laten. En vooral moeten ze betalen natuurlijk. Dat is het minste, uiteraard. Daar kan ik me nog wel in vinden, maar vrijdag is hem. Maar die rest, nee, zo is het niet. En in plaats van dat eventueel werk georganiseerd werd, want dat is er wel, werden de werkers, dat wil zeggen de gemeenteleden, georganiseerd. En dat is altijd zo gegaan en het is nu nog zo. Het had tot gevolg dat degene aan wie Johannes schreef, zijn naam is mij ontschoten, die staat er toch bij. Namen kan ik sowieso slecht onthouden. Wie was het ook weer? Ook zei de derde Johannesbrief. Ik bedoelde... bedoelde ik die? Ja, de derde Johannesbrief. Ja, die bedoelde ik. Paulus schreef aan... Aan wie schreef? Aan Gaius. Dat had ik moeten kunnen onthouden natuurlijk. Aan Gaius, ja. Maar het ging erom dat deze Gaius niet meer welkom was onder de gelovigen in een bepaalde plaats. Omdat ene Diotrefes, dat is vers 9, onder hen zocht de eerste te zijn. En die zei gewoon tegen Gaius, we willen je hier niet meer zien, je bent hier niet langer welkom. Ik ben hier de baas. Over. Eruit heet dat. Dat is... Dat heet excommunicatie, maar in de praktijk heet het gewoon eruit. Dat is veel makkelijker terecht te schrijven trouwens ook. Die vestigde zijn macht. En dat is vanaf het begin gebeurd. Vandaar dat je het hier al in de bladzijden van de Bijbel vindt. Je vindt het trouwens ook al eigenlijk opkomen in de Korinthebrieven. Waar al sprake is in Korinthe van ik ben van die en ik ben van die en ik ben van die... Enzovoorts, men kiest. Dus men laat zich ook onder iemands macht brengen en zo verder. En dat is in de praktijk heel de kerkgeschiedenis. Want natuurlijk is het niet echt goed om zoiets in een paar woorden samen te vatten. Maar als ik het zou moeten doen, dan moet ik u zeggen, heel de officiële kerkgeschiedenis en wat je er algemeen van hoort en leest, is niks anders dan een strijd om de macht. Niets anders dan dat. En dat daar bepaalde leringen bij een rol spelen, dat is waar. Maar ik kan u in alle oprechtheid zeggen dat gewoonlijk al die leringen die daar een rol in speelden, niet werden onderbouwd vanuit de Bijbel, van beide kanten niet of zo. Hoor. Het waren altijd filosofieën, menselijke overleggingen enzovoorts. Daar hebben we onder andere de kinderdoop aan overgehouden. Waarvan iedereen weet, voorstanders en tegenstanders, dat het onbijbels is. Iedereen geeft dat ook toe. Maar men zegt gewoon, wij vinden het beter om het toe te passen, om het zo te doen. En dus doen we het zo. En bovendien, het wordt al zo lang gedaan, dus waarom zouden we ermee ophouden? Dat schijnt ook een argument te zijn. Enzovoorts. Hè. En daar hebben we ook de leer van de drie-eenheid aan te danken. Dat is gewoon een kwestie van machtsstrijd. En wie stemt er met wie mee? Er werd uitgebreid voor gelobbyd enzovoorts. Het is net een soort Tweede Kamerbijeenkomst, zal ik maar zeggen. Maar het heette toen een concilie, dat weet u. Hè. En toen heeft men erover gestemd. En ja. En daarna zei mijn Bijbel, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, zodat... Als iets een meerderheid krijgt bij een stemming, dan is de kans na bijbelse maatstaven veruit het grootst dat je dan precies verkeerd zit. Maar het helpt wel, je weet waar de goede kant zit dan. Hè? Nou goed, ik doe er wat laconiek over, want er is toch niks aan terug te draaien in de eerste plaats. En wij moderne christenen trekken ons van die geschiedenissen toch al weinig meer aan, heb ik gemerkt. Dus dat is dan weer mooi meegenomen, laten we zitten. Maar het was altijd een strijd om de macht. En als men strijdt om de macht, ja, dan speelt bijbelse waarheid geen rol meer. Zeker niet die bijbelse waarheid waar we het nu over hebben, dat er maar één hoofd is van de gemeente collectief, maar dus ook maar één hoofd van elk lid in het bijzonder, en dat is Christus zelf. En die gaat schuil achter die term Heilige Geest uiteraard. Hij zou een werk aan ons en in ons doen en er zou niemand zich mee moeten bemoeien, feitelijk. Hoe het gaat onder gelovigen is dit. Wij allen hebben een leerschool door te maken. Dat is heel ons leven hier, vanaf dat we tot wedergeboorte, tot geloof kwamen in elk geval. Misschien al daarvoor, maar dat weet ik nooit zeker. Maar in ieder geval sinds die tijd wel, tot aan de dag van Christus aan toe. Want dat is wat mijn Bijbel leert. Wij moeten wat leren. En zolang wij nog leren moeten, zijn wij in dat opzicht niet volmaakt. En verschillen wij dus ook onderling wellicht van inzicht. Maar dat wij niettemin ook hier op aarde een gemeenschap vormen en samenkomen, is opdat wij gemeenschappelijk ons zouden stellen onder dat woord, ook daar eventueel met elkaar over zouden praten, niet om macht op elkaar uit te oefenen, niet om te kijken of je een discussie kunt winnen of zo, maar gewoon om je aan elkaar te slepen, namelijk om te voorkomen dat iemand in zijn eentje met zijn eigen gedachten komt tot zijn eigen vreemde filosofieën en daardoor een excentriekeling wordt. Dat gebeurt ook veel, hoor. Ik ken ook gelovigen die zeggen, nou ja, ik heb geen gemeente of wat dan ook, ik ga nergens naartoe. Bovendien, ik heb mijn Bijbel, daar staat alles in. En alleen met hun Bijbel verzinnen ze de meest vreemde leringen. Dat gebeurt ook. Omdat niemand hen ooit tegenspreekt en niemand hen ooit zegt, ja, maar heb je wel gezien dat daar staat, enzovoorts. En dan kun je wel denken dat het zus is, maar hier, wat moet je dan daarmee, enzovoorts. En als niemand dat ooit doet, ja, dan loop je dus het risico, dat hoeft niet noodzakelijk, maar die kans is heel groot, het risico tot extreme opvattingen, enzovoorts. Bovendien, leven en ook geestelijk leven is altijd in gemeenschap met anderen, per definitie. Want leven is gemeenschap en gemeenschap is leven. Dus iemand is een eentje, dat gaat niet. Maar het neemt niet weg dat wij wel degelijk in ons eentje, dat wil zeggen individueel, een relatie hebben met de Heer en ook individueel naar Hem verantwoordelijk zijn. Daarom zegt Filippenzen, doet alle dingen zonder murmureren en samensprekingen. Dat heeft men snel vertaald met tegenspreken, maar er staat samenspreking. Dat wil zeggen, als je weet dat je iets moet doen, zal ik maar zeggen, als kind van God en als dienstknecht van God, dan moet je niet aan anderen gaan lopen vragen van wat vind jij ervan en zal ik wel en doe jij ook mee, want alleen doe ik het niet en al dat soort dingen meer. Als je die verantwoordelijkheid hebt en je weet het, dan moet je van niemand het aantrekken, moet je dat gewoon doen. Zo werkt het.
Als Christus het hoofd van de gemeente is, hè, daar is hij ook.
Ja.
Dan zie ik dus ook de Ben, onze hoofd, die lichamelijk, hè, ja, regelt onze hele doen en laten.
Ja.
Ergens.
Ja.
Dus als God, ja, Christus, de hoofd van de gemeente is, en dan dan kan er ook geen drie-eenheid wezen.
Dat vind ik ook een goeie. Nee, maar er is altijd verwarring over die terminologie. Maar u hebt volkomen gelijk als u het hebt over die traditionele leer van de drie-eenheid. Ik heb geen bezwaar tegen dat woord, maar wel tegen de leer die door dat woord wordt voorgesteld en die daarmee benoemd wordt, want die leer klopt niet. Dat weet u toch hoe dat werkt, hè? Wil u nog kwijt? Weet ik niet meer. De traditionele leer van de drie-eenheid zet naast elkaar ex aequo op gelijk niveau de Vader, de Zoon en de Heilige Geest enzovoorts. Met als gevolg, want dat weet ik heel zeker, dat vroeg ik aan iemand ooit een keer, dat kan wel meer dan 20 jaar geleden zijn, maar zuster, hoeveel tronen denkt u dan dat er in de hemel staan? Toen zei ze 3. En toen ben ik me wild geschrokken pas. Want dat is niet zo. Afgezien van of je een letterlijke troon moet voorstellen, maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. Dat doet ook weinig ter zake. Maar wat men leert officieel is dat de Vader gelijk is aan de Zoon en die is gelijk aan de Geest. De Jehovah's getuigen zeggen, nou, dat is niet waar, die ontkennen dat allemaal. En die zeggen, nou ja, in heel dit verhaal over die drie eenheid hebben jullie het sowieso nooit over de Geest, want het gaat altijd alleen maar over Vader en Zoon. En inderdaad, dat is zo, in die lering. En in die lering worden Vader en Zoon op gelijk niveau gezet. De een is niet meer dan de ander en de ander is niet meer dan de een. En dan hoeft u alleen maar enige schriftplaatsen in Johannes 5 te lezen om te weten dat het absoluut onbijbels is. En dat is het einde van het verhaal, meer hoeft daar niet over gezegd te worden. Want daar staat dat de Zoon onderdanig is aan de Vader. Sterker nog, daar staat dat de Heer Jezus de Zoon is, juist omdat hij onderdanig is aan de Vader. Want per definitie is de Zoon onderdanig aan de Vader. En per definitie is de Vader de initiator, dat wil zeggen de initiatiefnemer en de gever. En is de Zoon de volgeling en de ontvanger. Dat is de betekenis van de woorden alleen al. Dus zodra je die beide begrippen naast elkaar zet en zegt ze zijn ex aequo, ze zijn aan elkaar gelijk, ben je niet alleen de Bijbel, maar zelfs de taal aan het verkrachten en praat je dus eigenlijk wartaal. Maar ja, in de theologische wereld valt dat niet op. Wat zeg ik nou toch weer? Nee, dat meen ik. Daar valt dat niet op, want dan mag men maar wartaal praten. Want het schijnt mystiek te zijn en wij gewone mensen hebben daar niet voor geleerd, kunnen het toch niet begrijpen en we begrijpen het ook niet. Maar dat is omdat ze wartaal ten beste geven. Zo zit het gewoon. Maar bij dezelfde concilie, maar goed, dat is hoofdzakelijk kerkgeschiedenis waar ik het nu over heb. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Nou, kerkgeschiedenis kon nog, maar dus zelfs theologische geschiedenis, dat is nog gekker. Maar er was wel degelijk een alternatief in Nicea. Er was een leer die zei, nee, God staat bovenaan en daaronder heb je de Zoon, dus de Vader, daaronder de Zoon en daaronder de Geest. Maar dat heeft men verworpen en toch is het zo, dat is correct. Alleen zou ik de Geest en de Zoon nog omdraaien, eerlijk gezegd. Vanwege een volgorde in de Bijbel maakt weinig uit. In elk geval is het zo dat van ons uitgezien naar God toe zien wij er niet drie, maar één. En daarom heten wij ook monotheïstisch. Eén God betekent dat. Zie? En God kan niet gekend worden, zegt mijn Bijbel. Broeders, dus het is heel eenvoudig. Hier is niks moeilijks aan. God kan niet gekend worden, zegt mijn Bijbel. God is de onkenbare. Dat is ook inderdaad juist. Dat zegt mijn Bijbel ook. We hebben trouwens in de tijd gelezen. Was dat niet in 1 Timotheus 6 aan het eind, de onzienlijke God. Moet ik even bijleggen weer. Heb ik het er niet over gehad toen? Dat zal toch wel. 1 Timotheus 6. Ja. Waar staat in vers 14 over de Heere Jezus Christus dat die zal verschijnen tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke op zijn tijd, te zijner tijd, dat betekent niet ooit een keer, betekent wanneer het zijn tijd is, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere. De koning der koningen, heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. En in Romeinen Romeinen 1 heet hij gewoon de onzienlijke God enzovoort. Maar het hele punt is dat de Heer Jezus Christus als de Zoon van God de uitdrukking is van het wezen Gods. Men lezen Hebreeën 1 vers 3, dat lijkt mij voorlopig wel genoeg. Waar staat dat de onzienlijke God zich manifesteert, dat wil zeggen zichtbaar wordt in zijn zoon, in degene die dus zijn zoon heet per definitie. Kortom, als wij God zien, zien wij niet God, maar zien wij niet de Godheid als zodanig, want die is abstract, die kan men niet zien, maar zien wij de persoon van God, de buitenkant van God heet dat, namelijk de Heer Jezus Christus, en dat is het hele verhaal.
1 Johannes 5 vers 20, die zegt dat ook.
Lees hem eens voor.
Dat we weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus.
Ja.
Deze is de waarachtige God in de wereld.
Nou, er zijn veel van die teksten in Johannes, met name in het Johannes-evangelie uiteraard. U weet wel, wie de Zoon heeft, heeft het leven, maar ook dat de Zoon zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien en ik en de Vader zijn één. Enzovoorts. De Bijbel is er niet de minste twijfel over te bestaan, maar het probleem is dat men zich in het christendom in de loop der tijd zo weinig van de Bijbel heeft aangetrokken. En hoe meer het christendom georganiseerd was, dat wil zeggen, hoe meer de christenen georganiseerd waren, hoe minder men zich van de Bijbel aantrok, uiteraard. Want ja, die maakt de dienst niet meer uit. De organisatie maakt de dienst uit. Zo is het altijd gegaan. Het is ook volkomen logisch. Ik vind het ook niet nodig om het uit te leggen. Zo werkt dat nou eenmaal. Hoe meer je organiseert, hoe minder het woord te zeggen heeft. Daar is namelijk geen plek voor. Maar ik denk ook dat het andersom is. Wil je het woord van God de ruimte geven in je leven, dan moet je je weinig aantrekken van organisaties die er zich mee bezighouden. Logischerwijs. Dan loop je tegenop dan. Hè? Maar inderdaad, broeder, er is maar één hoofd van de gemeente. En dat is de Heer Jezus Christus. En dat is het dan. En niet daarnaast ook nog eens een keer de Heilige Geest. En daarnaast ook nog eens de Vader. Wij zijn geen driekoppig wezen. Driehoofdig wezen of zoiets. Maar het is maar één. Maar het punt is dat God is de onkenbare. Daarna krijg je als God werkt. Dan heet dat Gods kracht die actief is. En dat wordt aangeduid. Ik zeg dat. Maar goed, het is een ding, een geest. Hè? Dat wordt aangeduid als geest. Vergis u niet, het is de geest Gods. En dus is het toch iemand. En het is precies de volgorde van Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God, Elohim, de onzienlijke, onkenbare God, schiep hemel en aarde. En daarna wordt gesproken over, en de geest zweefde op de wateren, enzovoort. En dan in derde instantie, en God zeide, en dan komt dus het woord Gods, waarvan Johannes zegt, nou ja, dat is Christus. En Paulus zegt het ook, want hoewel de zoon in dat verhaal helemaal niet genoemd wordt in Genesis 1 vers 1 en 2, haalt Paulus in Hebreeën 1 schriftplaatsen aan, met name uit de psalmen, waar, en hij zegt, tot de zoon zegt hij, gij, o God, hebt in het begin hemel en aarde geschapen, die zijn het werk uwer handen enzovoorts, zodat het in laatste instantie toch nog toegeschreven wordt aan hem die wij kennen als de Heer Jezus Christus. Maar in wezen gaat het om degene die de openbaring is van het wezen Gods. Als in het Oude Testament, en gek genoeg, daar heeft men nooit problemen mee gehad in een orthodoxe wereld. Als in het Oude Testament God verschijnt aan wie dan ook, heeft men altijd de conclusie getrokken dat het een voorverschijning is van Christus. En dus noemt men zo'n verschijning van God in het Oude Testament sinds mensheugenis een Christofanie. Een Christusverschijning betekent dat. Anderen noemen het een Theofanie, een verschijning van God, maar dat is hetzelfde, want als God verschijnt, verschijnt Christus. En moeilijker is die niet. En daar houd ik het dus maar op. Dat heeft men altijd geloofd. Ik zou niet weten waarom dat teruggedraaid zou moeten worden of zo. Integendeel, de Bijbel is over dit soort dingen duidelijk genoeg. Maar soms moet je je realiseren dat je van dat soort vreemde redeneringen af moet.
Misschien een sprongetje verder, maar als er in Openbaring staat van ze hebben de zon en de maan niet voor nodig, maar hij zelf zal dat wezen. licht zijn.
Ja.
Hij vult zich dan eigenlijk met die schepping. Dus ja. Die schepping is een beeld van hem dan ook
ja. geweest. Hè? In Openbaring 21, het laatste deel vooral, daar wordt gesproken over een zeg maar populaire nieuwe schepping. Het heet Nieuwe Jeruzalem, maar het gaat over een heel nieuwe schepping. En daar wordt gezegd, daar is geen zon en maan nodig. Want het lam zelf, lam, zal haar kaars zijn. Maar u begrijpt toch dat het gewoon gaat om God die licht is. Omdat immers volgens 1 Korinthe 15 God zou zijn alles en in alle. Maar het heet daar het lam. En daarvan zeggen we, maar dat is toch de zoon. En God is toch de Vader. Zeg ik, dat maakt geen verschil. Het is gewoon één en diezelfde God. En voor zover men hem ziet, letterlijk bedoel ik nu, zie je de Heere Jezus met littekenen in zijn lichaam. En van God is niet meer te zien dan dat. Omdat hij de uitdrukking is van de onzienlijke God. En that's it. Echt niet moeilijk. Bovendien, langs andere routes zeggen wij de naam Jehovah in het Oude Testament is de naam van de verbondsgod. Want dan kom ik ineens uit Calvinistische kring binnen. Hè? Via Kampen kom ik nou aanrijden, zal ik maar zeggen. Dus dan is Jehovah de naam van de verbondsgod. En daarna zeg ik, hoezo verbondsgod? Want weet ik veel, ik ken dat woord niet, staat niet in mijn Bijbel. Dan legt men het dus uit. Zegt, dat is de naam van God als hij in contact treedt met de mens. Als hij zich openbaart, dan heet hij Jehovah. Ik zeg, is dat dan een andere God? Nee, dat is diezelfde God, maar bij die gelegenheid krijgt hij een naam. En dan heet God Jehovah. Maar het is makkelijk te laten zien, door schrift met schrift te vergelijken, dat de Jehovah in het Oude Testament precies dezelfde is als Christus in het Nieuwe Testament. Er is geen verschil tussen. Dat mensen daar moeite mee hebben. Elke keer als het ter sprake komt, zeg ik, en ik zeg het nu dus ook, ik begrijp dat probleem nooit. Ik begrijp niet eens dat er problemen over bestaan. Mede omdat ik heb bijvoorbeeld boeken van Bedtekst, die was toch zeer populair in Kampen en wijde omgeving, in Calvinistisch Nederland. Pak een beetje 80, 90, 100 jaar geleden, wanneer het maar was. En die schrijft in zijn boeken gewoon over Jehovah Jezus. Schrijft hij aan elkaar, een streepje ertussen. Jehovah Jezus. Omdat het dezelfde is. Ik heb ook nooit anders geweten, ik heb ook nooit anders geleerd. Althans, ik zou niet weten. Dan is me niet bijgebleven, ik zou het niet weten. Het is gewoon één en dezelfde. Dus waar die problemen vandaan komen, begrijp ik ook absoluut niet. Maar waar het om gaat is dat God als hij verschijnt, let op, als hij verschijnt, desnoods als hij niet verschijnt maar spreekt, dat wil zeggen zich manifesteert, dan heet hij Jehovah. Het is de naam van de openbaring der Godheid, dat noemen de Calvinisten de verbondsgod, maar dat woord hebben ze zelf verzonnen. Je kan beter zeggen, dat is de openbaring van God. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat gebruik je tenminste in Bijbelse term. Maar het Nieuwe Testament zegt dat dat niemand anders is dan Christus.
Ik ben die ik ben.
Ja, tuurlijk. Hij is dit.
Exodus 6, vers 1. En dat is die openbaring van God en Mozes.
Ja.
Waarin die naam eigenlijk aan hem bekend maakt.
In Exodus 6 vers 1, waar God verschijnt aan Mozes, het is ook leuk hoe het er staat. Meestal zou er staan, toen verscheen de Heere aan Mozes, maar er staat, toen sprak God tot Mozes. Maar God is de onzienlijke, de onkenbare God. Als er dus gesproken wordt, krijgt die God als het ware een gedaante. Ik bedoel niet concreet, maar wel abstract. Het tekent zich als het ware af. En dan zegt hij, ik ben Jehovah. Nou ja, Heere in de Statenvertaling dan. Maar Heere in de Statenvertaling met allemaal hoofdletters. En dat zijn het. Wil zeggen dat er in het Hebreeuws de naam Jehovah staat. Dus verder sprak God tot Mozes en zei tot hem, ik ben Jehovah, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Doch met mijn naam Heere ben ik u niet bekend geweest. Dat wil zeggen dat hier aan Mozes deze naam geïntroduceerd wordt. Of hij werkelijk aan hen die bekend is geweest onder de naam Heer, is nog maar de vraag. Het is nog maar de vraag of die vertaling eigenlijk wel correct is. Die laat nog eventueel wat ruimte. Maar het is niettemin zo dat dat God zich hier aan Mozes zo introduceert en dan meteen zegt: en ook heb ik mijn verbond met hen opgericht dat ik hun geven zou het land Kanaan. En daar komt de term verbondsgod dus vandaan. In de zin van: God neemt contact op met de mens, zeg maar, sluit een verbond met de mens en dan krijgt hij de naam Heere. Maar dat is altijd zo. En zelfs als de naam Heer toch voorkomt in de geschiedenis van Abraham, gaat het om precies hetzelfde. God sluit een verbond met Abraham enzovoort. En die naam draagt hij. Maar in werkelijkheid, als God zich manifesteert, heet hij Jehovah. En andersom is het eigenlijk, de naam Jehovah wordt gegeven aan de openbaring van de Godheid. En aangezien de Heer Jezus sinds zijn opstanding dat is, de openbaring van de Godheid, heeft hij dus bij die gelegenheid gekregen de naam boven alle naam. En dat staat in Filippenzen 2, dus daar is niks moeilijks aan. Het was een korte tijd dat hij de naam niet droeg. Dat was sinds de Heer Jezus dan, sinds zijn geboorte op aarde, tot aan zijn opstanding. Maar daarna kreeg hij die naam. Er staat zelfs dat hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Bij gelegenheid. En dus de naam Jehovah is de naam van Jezus van Nazareth. Dat kun je niet zeggen over oud-testamentische tijd. Maar je kunt wel zeggen dat sinds de opstanding van Christus God zich slechts manifesteert in de Heer Jezus, dat wil zeggen in Jezus, de Zoon van David, die daarmee dus ook is de Zoon van God, enzovoorts. Dat is trouwens Romeinen 1, vers 4 al. Dus dan zit je helemaal voor in de Nieuwtestamentische brief en dan wordt dat al met grote nadruk naar voren gebracht. Daar mag helemaal geen probleem over bestaan. Voor alle praktische doeleinden, ook als wij spreken tot God, spreken wij tot de Heer Jezus. En daarom zeggen we ook, hij is God. Niet een van de drie op een rijtje. En tot wie zal ik me nu eens richten? Hij is dezelfde. En wat betreft de Heilige Geest, die is gewoon de geest, namelijk de actieve maar onzinnelijke kracht van Christus en daarmee van God. Vandaar dat men merkwaardigerwijs ook nooit onderscheid gemaakt heeft tussen geest Gods en Heilige Geest. Terwijl de Bijbel best wel aanleiding geeft om daar toch onderscheid tussen te maken. Maar uiteindelijk, het is één en diezelfde geest. Geest in de zin van het onzienlijke, maar niettemin werkzame. U weet wel, geest is net als de wind. Je weet niet van waar hij komt en ook niet waar hij naartoe gaat, maar je hoort zijn geluid en je ziet er de uitwerking van. Dat is Johannes 3, waar de Heer Jezus dat zegt. En zo is het maar net. Maar als hij echt zichtbaar wordt of gestalte krijgt, herkenbaar wordt voor ons, dan hebben wij van doen met de Heer Jezus. En daar gaat het maar om. En hij is inderdaad hoofd van de gemeente. En hem zouden wij dienen in plaats van een of andere menselijke organisatie. Want ik weet dat het heel ruw klinkt, maar eigenlijk is het zo dat een organisatie die probeert christenen te organiseren, per definitie antichristelijk is. Want die stelt zich in de plaats van Christus. En de enige reden waarom je tegen zo'n uitspraak van mij zou verzetten, zou zijn omdat je heel wat organisaties kent waarvan je de goede bedoelingen niet in twijfel trekt. Maar dat is geen argument. Daar hebben we het niet over. We praten over wat de Bijbel over dit soort zaken leert. Hoe de werkelijke situatie is. Ik zeg altijd, christelijke organisaties is prima, zolang het bezigheden organiseert en coördineert en mogelijk maakt enzovoort. Dat lijkt me heel goed. Niet zo heel wenselijk, maar sommige dingen moeten nou eenmaal zo geregeld worden. Dat is ook Bijbels. Het komt in de Bijbel ook voor. Maar zodra gelovigen zelf georganiseerd worden en een plaats toebedeeld krijgen in een organisatie, dan is het fundamenteel fout. We hebben maar één Heer en dat is niet de organisatie, maar dat is de Heer zelf. En verder een beetje redelijk bijbelgetrouw commentaar op 1 Korinthe 12 zal je meteen uitleggen dat het idee is dat wij leden zijn van één lichaam in verbinding met het hoofd en dat het niet aan ons is om de verbinding met andere leden in goede banen te leiden, maar dat het onze verantwoordelijkheid is om dat contact met het hoofd te bewaren en eventuele instructies uit te voeren en wat het maar wezen mag. En het totale overzicht over het hele lichaam gaat de diverse leden van het lichaam onderling niks aan. Onder het motto, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, dat hoeven ze van elkaar ook niet te weten. Als het hoofd het maar weet, want die coördineert dat, dan gaat het om.
En in ieder is in zijn eigen moeten voorgezien.
Yes, precies, ja. En dus blijft over onze individuele relatie met de Heer. Als we die hebben, dan hebben we automatisch een relatie met elkaar. En als we die relatie met de Heer niet hebben in de praktijk, ja, dan hebben we een organisatie nodig die ons met elkaar organiseert. En dat daaraan is Evangelisch Nederland langzamerhand overgeleverd, denk ik, als ik het zo om me heen zie. Was bij gebrek aan een relatie met de Heer, waar nog bij komt dat die relatie met de Heer in hoge mate, nou eigenlijk 100%, maar laat ik even een stap opzij nemen en zeggen, in hoge mate afhankelijk is van een relatie met dit woord van God. Begrijp je me goed? Via dit woord leren we de Heer kennen. En komen wij in gemeenschap met hem, en daarom zeg ik 100% is dat afhankelijk van het woord Gods. Daarna begrijp ik natuurlijk ook dat er nog wel wat meer nodig is dan alleen dat boek en onze kennis daarvan om deze dingen ook gestalte te geven in onze levens. Maar neem niet weg dat de Heer dan wel de Heilige Geest niet werkt buiten het woord om. Niet onafhankelijk van het woord. Ik bedoel, het hangt met elkaar samen. En daarom, en daarmee zijn we eigenlijk gewoon terug in 2 Timotheus. Daarom komen wij samen, bij voorkeur, om ons te stellen niet onder de wet Gods, maar onder het woord Gods in het algemeen. Want daar gaat het om. Opdat we onderwezen worden in dat woord, waarbij natuurlijk degene die onderwijst verantwoordelijk is voor het onderwijs dat hij geeft, maar waarbij bovendien ook de toehoorders, om zo te zeggen, verantwoordelijk zijn om zelf te onderzoeken of deze dingen al zo zijn, want ze mogen en kunnen de schuld niet geven aan degene die hen wat wijs maakt. Daar zijn ze namelijk zelf bij. Nee, ik ken ex-Jehovah's getuigen. Als u zegt, u bedoelt zeker die en die, dan zeg ik nee, die bedoel ik niet, want ik ken er meer dan u denkt. Nou ja, anders dan krijg ik daar weer problemen over. Maar ik ken ex-Jehovah's getuigen die vervolgens de rest van hun leven tekeer gaan tegen de organisatie, want zo noemen ze dat daar ook, de organisatie van Jehovah's getuigen, zo van, die hebben me mijn leven lang belazerd. Maar als ze tegen mij zeggen, zou ik zeggen, maar daar was je toch zelf bij? Je hebt je toch zelf laten misleiden? Je hebt zelf er niet goed op gelet? Dat komt niet door hun, het is je eigen verantwoordelijkheid, niet die van hun. Bovendien, daar rekent de Heer later eventueel wel mee af. Maar het is je eigen fout geweest als je je laat misleiden. Daar had je beter op moeten letten, beter je Bijbel moeten lezen, kritischer moeten zijn, actiever moeten zijn ook. Maar het is altijd nog zo geweest dat de mens zeker op religieus terrein makkelijk zich onderwerpt aan iemand die een grote mond heeft, zich daaraan onderwerpt en dan hoopt dat hij er later bij de Heer vanaf kan komen door te zeggen, nou, ik heb toch precies gedaan wat me opgedragen was. Met alle goede bedoelingen. Niet tegengesputterd. Gewoon trouw geweest enzovoort. Ja, maar niet aan de Heer. En dus stelt dat niet. Men zal dus altijd kritisch zijn op grond van dat woord. Omdat men zich bewust slechts daaraan zou onderwerpen en dus zich zou onderwerpen aan die ene God, uit 1 Timotheüs 1 was geloof ik, en daarmee aan die ene Heer die wij hebben, uiteraard. En in dat verband lezen ze ook, niemand kan twee heren dienen, want of de een haat en de ander dienen, of andersom. kan er op één manier, namelijk ons onderwerpen aan de Heer. En eigenlijk is het zo dat waar we dat halfslachtig doen en voor de andere helft of ander gedeelte ons onderwerpen aan menselijke organisatie, hoe goed bedoeld ook, leven wij toch weer volgens beginselen van de wereld. Want het idee dat alles wat vrij rondloopt georganiseerd moet worden, omdat het anders een chaos was, wordt, dat is ook populair in de wereld. Alles wordt daar georganiseerd. Nu nog meer dan vroeger. Dat moet ook wel, want alles moet in computersystemen ondergebracht worden. Dat kan alleen als het eerst georganiseerd wordt. Want een computer is per definitie een systeem. En daar kun je niks in onderbrengen wat niet gesystematiseerd is. Zo werken die dingen. Hè? Er is geen plaats meer voor in onze maatschappij. Als ze mij vragen, waar hoor je bij? Nergens bij. Naar wereldse normen, nergens bij. Maar ja, dat betekent dat je de prooi bent van al die machtswellustelingen, megalomanen, heten zij. Die leiden een hoogmoedswaanzin, betekent dat. En die zullen zich wel even tot baas van de gelovigen, dan wel de gemeente of zelfs van de hele kerk, opwerpen. Het is natuurlijk dwaasheid en per definitie antichristelijk. Nou goed, ik probeer de draad toch maar weer even op te pakken. Waar ik me losliet, dat was in 1 Korinthe 2, hè? Daar kwamen we vandaan. Hè? We hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Hangt samen met, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot onder andere leraars. Maar aan die leraars alleen heb je ook niet zoveel blijkbaar. En andersom, als je alleen de geest hebt ontvangen en geen leraar, schijnt het ook niet goed te zijn. Want God geeft die geest en hij geeft leraars aan de gemeente, toch? En dat werkt dus samen uiteraard. Maar goed, we hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dingen die wij ook spreken, vers 13. Niet met woorden van menselijke wijsheid, of die menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke mensen eigenlijk. Samenvoegende, geestelijke dingen met geestelijke dingen, namelijk mensen. Samenvoegende, want de geestelijke dingen worden gegeven aan, worden onderwezen aan geestelijke mensen uiteraard. En dat staat er dan ook achter, want er staat vers 14. Maar de zielelijke mens, de vertaling met natuurlijke is heus wel goed, maar waar het om gaat is dat daar het woord ziel, psychikos, zielelijk gebruikt wordt. De mens die ziel is, dat wil zeggen de natuurlijke mens is dat, want u weet, de natuurlijke mens is gewoon Adam en Adam was een levende ziel en daarom heet het gewoon de zielelijke mens, de mens die ziel is. De zielelijke mens begrijpt niet, het is gewoon grijpt niet, hè. Ik verzet me altijd tegen die gekke Nederlandse voorvoegsels. Die, als u mij vraagt, nergens toe dienen dan alleen maar tot verzwakking van de term begrijpen. Het is gewoon grijpen. De zielelijke mens grijpt, of zullen we zeggen, vat, dan zijn we van het probleem af, vat niet de dingen die van de geest van God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze ook niet verstaan, staat er, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Ze worden herkend en erkend door de geest, door die geest die wij van God hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Vers 12. Wat hier staat, en dat staat in een beetje bijbelgetrouw handboek meteen hoor, over dit vers. Wat hier staat is dat men die geestelijke dingen niet kan begrijpen als men niet eerst gewoon een gelovig is, namelijk wedergeboren is, of gewoon als men niet eerst die geest heeft ontvangen, de Heilige Geest namelijk. Die fungeert in de praktijk, zou je kunnen zeggen, en zo wordt het hier gezegd, als een ontvangstinstallatie waardoor men deze geestelijke dingen kan ontvangen. En dan in vers 15, doch de geestelijke mens, en dat is in tegenstelling tot de zielelijke mens, uit vers 14, de geestelijke mens Dat wil zeggen, die wedergeboren mens die die geest van God heeft ontvangen. De geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Alleen hij zelf wordt van niemand onderscheiden. En als zodanig herkend is het idee. En dat klopt natuurlijk, want geest kun je niet zien. Of aantonen. Maar dat wij die geest hebben ontvangen, dat werkt uit in dat wij geestelijke dingen leren verstaan. En als er dus mensen zijn die zich voor gelovigen uitgeven en zelfs al jaren en ze bevatten deze geestelijke dingen niet, in de zin van ze grijpen ze niet, ze maken ze zich niet eigen, dan moet je eraan twijfelen of ze die geest dan wel hebben ontvangen of niet. En als ze die niet hebben ontvangen, zijn ze dus geen gelovigen, want ze zijn niet wedergeboren. Daar werkt het niet. Heb je dat nog? En daartussenin heb je de categorie, maar die valt ook onder de natuurlijke mens hier uit vers 14, die wel wedergeboren is, maar gewoon geestelijke dingen niet wil vatten. Die dat niet wil, die niet in de vrijheid wil staan en leven in een relatie met de Heer. Ze hebben liever dat ze een deel uitmaken van een organisatie. Dat ze staan in relatie tot zo'n organisatie. Dat kan heel goed een kerkgenootschap zijn, bedoel ik dus. Hè? Want die bepaalt dan wat zij doen en laten moeten. Bovendien kunnen ze daarmee discussiëren. En kunnen ze dat tegenspreken. En er invloed op uitoefenen. En weet je wel. En vaak ook nog aan de macht komen. Dan worden ze verkozen tot een of andere ambt binnen de groep, of hoe dat maar heet. Hè. Ik probeer het echt netjes te zeggen. Sommige mensen weten het helemaal niet beter. Maar ja, ook dan moet ik zeggen, dan hebben ze hun Bijbel ook nog niet goed gelezen natuurlijk. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. Er zijn heus wedergeboren mensen, die vallen in de categorie de natuurlijke mens. Omdat ze leven precies zoals de wereld leeft, zoals de oude mens leeft enzovoorts. Met zijn eigen overleggingen, zijn eigen filosofieën, zijn eigen beoordeling van de omstandigheden. En boven alles zijn eigen belangen. Terwijl als goed is, wij als kinderen God maar één eigen belang hebben. Want we hebben een eigen belang. Dat is dat we opgroeien in de genade en in de kennis van Christus enzovoorts. Dat we volwassen worden in geestelijke zin en dat we dus wandelen de loopbaan die Hij en niemand anders ons voorgesteld heeft. Dat is het belang wat wij hebben. Maar daarna moet ik eigenlijk zeggen, nou ja, dat is het belang van de Heer zelf dus. En zijn belang zoeken wij, wij dienen die Heer. Het is in zijn belang dat wij opwassen en inderdaad wandelen in de loopbaan die hij ons voorgesteld heeft. Dat is het belang wat wij hebben eventueel. Maar dat hebben we allemaal niet zelf bepaald. Zie? Nou goed. Maar deze strijd of deze tegenstelling hier in 1 Korinthe 2 drukt zich meteen uit in dat men vleeselijk is en dat de een zegt ik ben van Paulus, de ander zegt ik ben van Apollos en de ander zegt ik ben van Kefas. Dat is uit een paar versen verder, hoofdstuk 3, vers 3 en 4. En eigenlijk al ontleend aan 1 Korinthe 1. Twee bladzijden daarvoor, vers 12. En gek genoeg, christendom kenmerkt zich doordat binnen het christendom de een zegt, ik ben van die, en ik ben van die, en ik ben van die, en ik ben van die. Voor iedereen is het een krant, heb ik begrepen. Of luisteren jullie geen radio? Hoor ik s'avonds laat op de radio altijd. Het is een krant zelfs voor leden van de vergadering van gelovigen. Ik riep meteen, krijg nou wat, kun je daar nou wel lid van worden? Maar goed. Maar dat roepen ze dan ook. Hè. En voor Baptisten en Zevendedags Adventisten en voor Lutheranen en wat allemaal. En dan komt er eerst andere reclame tussendoor. En dan gaat hij weer verder. En voor doopsgezinden en voor dat is dan het. Welk blad is het ook alweer? Nederlands Dag, dat dacht ik al, ja. Nederlands Dagblad. Maar inderdaad, het christendom kenmerkt zich doordat iedereen roept: ik ben van die en ik ben van die en ik ben van die en ik ben van die. Merkwaardige reizen. En mijn Bijbel zegt: dat is vleeselijk, dat is de oude mens die zich laat indelen in vakjes. En in Nederland is dat zelfs verplicht, dat weet u, hè? Dat is de Nederlandse volksaard. Alles moet netjes opgeruimd in vakjes. in Nederland nog erger dan waar ook ter wereld. Je moet toch ergens bij horen, roepen ze dan. Enzovoort. Je moet een stempel opgeplakt kunnen krijgen, een sticker. En dan kan je alfabetisch gerangschikt worden in vakjes. Ik zie dat ook altijd als ik naar het buitenland geweest ben met een vliegtuig. Dan kom je terug en dan kom je over Nederland en dan zie je allemaal vakjes. Slootjes, echt, het is allemaal vakjes. Alsmeer is natuurlijk prachtige. Allemaal vakjes. Och jee, ik krijg het al benauwd als ik het zie. Eerlijk waar. Dat ziet er meteen zo kneuterig uit. Allemaal ingedeeld. Hè? Maar goed. Maar wij laten ons niet indelen. Wij zijn daar nou juist van verlost. Dat is de hele clue. Wij vliegen er bij voorkeur boven. Want dat is laag bij de grond, dit. Hè? Dit is aards, dat is de oude mens die behoefte heeft aan orde en vooral bestuur, want daar gaat het altijd om. Hè? Als het ingedeeld is in vakjes, kan je het beheren en beheersen en administreren. En, dat, ja, en administreren wil niet alleen zeggen op papier zetten, maar ook besturen. Hè? Maar goed, wij onttrekken ons daaraan. Wij staan in relatie met de Heer en Hij zal zijn leven in ons leven. En we zouden ons niet laten vastleggen in al die aardse dingen. Dat is feitelijk wat hier in 1 Timotheüs 2 en 3 naar voren gebracht wordt. Want Timotheüs wordt gewaarschuwd, hij kan er heel gemakkelijk in verzanden. En eerlijk gezegd, ik denk ook wel, het zou toch wel makkelijk zijn als je statuten had, weet je niet. En dan kon je gewoon zeggen, broeder of zuster, u handelt in strijd met de statuten. Als u daarmee doorgaat, bent u hier niet langer welkom. Maar dat kunnen wij niet doen, dat mogen wij ook niet doen, want we hebben die statuten niet. Wat wij, hè? Dus er valt niks te excommuniceren. Wat wij wel kunnen doen en zouden doen, is ons van vaten ter onere reinigen. En dat betekent in de praktijk alleen maar dat wij ons van die mensen, of het gelovigen zijn of niet, maakt niks uit, dus ik gebruik het woord ook niet, dat we ons van die mensen distancieren. Dat wil zeggen, enige afstand in acht nemen. En that's it.
Psalm 119:63.
Staat het daar, broer?
Nee, waar ik lid van ben.
Hè?
Waar ik lid van ben.
Waar bent u lid van, zeg het eens?
Ik ben een metgezel van allen die u vrezen en van hen die u bevelen onderhouden.
Ja, precies. Dat zijn wij. Dat zegt de Heer zelf, dat hij dat is. En dat zijn wij ook, gewoon. Wij voelen ons één. Wij zijn één met allen die dat woord Gods lief hebben in de zin van die zich daaraan onderwerpen. Dat is mij meer dan genoeg. Zie? Daar houden we ons aan en dat zouden we ook in stand houden, althans voor onszelf. En dus inderdaad een afkeer hebben van, dat wil zeggen zich afkeren van degene die anders zijn of anders leven of andere prioriteiten hebben in hun leven. Dat is het hele verhaal.
Als je naam noemt of zo, waar je heen gaat, zo je zegt, ik ga daarheen. Moet je daarheen?
Ja.
Ik wou zeggen, dat is toch al negatief.
Het is altijd het verkeerde vakje, broeder, waar wij in geplaatst worden. Dus je moet dat ook nooit noemen, het heeft toch geen enkele zin. Echt niet. Want wij zijn des Heren. En geroepen en getrokken buiten de legerplaats en uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is wat het is. En ons richten niet op het welzijn van allen die zich gelovigen noemen rondom ons heen. En dat wellicht ook zijn primair. Maar we zouden ons primair richten op de Heer. Opdat wij zelf aan hem trouw zouden zijn. En daarmee hebben wij in de eerste plaats onze handen vol. Maar daarmee krijgen wij ook inderdaad een bediening. En dan blijkt vanzelf wel wie er oprecht is en wie niet. U weet wel, Paulus schreef aan die Corinthiërs over die scheuringen, want zo noemt hij het. Ik ben van die en ik ben van die. Hij zegt, dat is een scheuring, een schisma. En daarna zei hij, nou ja, dat hoort er eigenlijk niet te zijn. Maar, zegt hij, soms is het toch nuttig, zo'n scheuring, omdat daarmee de oprechten openbaar worden. En voor zover die tweespalt, die scheiding er eventueel is, zou het moeten zijn op dat verschil gemaakt zou worden en eventueel ook duidelijk verschil zou gezien worden tussen degene die werkelijk de Heer willen volgen en degene die dat niet willen. En dat is een heel groot deel van de kerkgeschiedenis in feite. en strijd om de macht, met als resultaat dat er altijd waren die zich onttrokken aan de heersende macht die er was, zal ik maar zeggen, en daar buiten kwamen te staan, of zelfs zich daar buiten plaatsten. Dat is wat altijd gebeurd is. Zie? En niet alleen in de dagen van de kerkervorming. Ik bedoel, het is altijd doorgegaan en eigenlijk tot in onze dagen aan toe. En men legt het uit als splitsing van een groepering, zodat je er daarna twee hebt. Dat gebeurde natuurlijk ook wel. Maar in alle hevigheid, in werkelijkheid ging het altijd om dat machtsblok, waarin geen ruimte meer bleek na verloop van tijd voor het woord gods en voor het werk gods, zodat oprechte gelovigen zich daaraan onttrokken. Die eerst proberen dat bij te sturen, dan had je gelazen. Er ging de kogel door de kerk, soms ook letterlijk, maar vooruit. En daarna afsplitsingen enzovoort, mensen die daaruit stapten. Alleen, het verhaal in de boekjes gaat altijd verder met degene die zich afsplitsten en die zich dan weer organiseerden. Helaas. En dat is jammer, omdat de werkelijke kerkgeschiedenis, en dan gaan we dringend pauzeren hoor, omdat de werkelijke kerkgeschiedenis natuurlijk niet niet bestond uit al die organisaties met scheuringen en dan weer een nieuwe organisatie. De werkelijke kerkgeschiedenis stond daar altijd buiten en werd bepaald in hoge mate door degene die, net als wij, tenminste dat denk ik, zeg ik maar, daar niks mee te maken hadden en gewoon als gelovigen leefden, vrij van elke organisatie. En van daaruit ging altijd de grote invloed uit op degene die binnen organisaties zaten en het daar toch hun twijfels over hadden. Alleen vertel nou eens de geschiedenis van al die vrije jongens in de loop der eeuwen. Dat is veel moeilijker. Ik ken eigenlijk maar één boek dat er zich min of meer mee bezig had. Een Engels boek over de kerkgeschiedenis. Maar alle andere gaat altijd over wie is de ware kerk en wie heeft de ware macht. Daar gaat het altijd over. Tot in onze dagen. En eigenlijk, dat is dus niet de kerk, dat is niet de ware kerk. Want dat is een categorie waar de Heer systematisch buiten de deur gezet wordt. Een kerk naar de normen van Laodicea, waarvan de Heer zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Maar de essentie van dit schriftgedeelte is inderdaad die van bijvoorbeeld vers 21. Wie zichzelf van deze reinigt zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. En dat is dus de doelstelling, feitelijk. Namelijk dat men geheiligd is en bekwaam tot gebruik des Heren. Geheiligd betekent sowieso al bestemd voor gebruik des Heren. Maar geheiligd wil ook zeggen afgezonderd van. Dat weet u langzamerhand, hè. Afgezonderd van de wereld als zodanig. En toegevoegd aan de andere kant, aan de Heren, tot gebruik des Heren, want wij zouden door de Heer gebruikt worden tot alle goed werk, heet het aan het eind van vers 21. Hetgeen natuurlijk overeenkomt met de uitspraak uit Efeze, waar staat in Efeze 2 vers 10, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot, met grote nadruk op tot goede werken. Niet uitwerken, maar tot werken. Goede werken welke God voorbereid heeft. Daarom zijn het ook goede werken. Goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En dat is wat Paulus Timotheus voorhoudt. Maar het houdt automatisch in dat Timotheus dat aan de gelovigen zou voorhouden. Want dat is zijn bediening. Daarna gaat het in 2 Timotheus 2 verder in vers 22. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid. Daar hebben we het vorige keer al over gehad trouwens. Vliet de begeerlijkheden der jonkheid. Begeerlijkheden der jonkheid heeft van doen met wat jongeren begeren. Namelijk een plaats, een positie, een carrière in de maatschappij, in de samenleving. Dat zou men niet nastreven. Staat hier. Wij zouden nastreven of begeren bekwaam te zijn tot gebruik des Heren en tot alle goed werk. In ieder geval, dat zou onze prioriteit zijn. Namelijk, dat is het eerste waarnaar wij streven. Dus vlie de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. U herkent daarin Galaten 5 vers 22 is geloof ik, De vrucht van de geest, hè? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, enzovoorts. En in Efeze 5 heet dat de vrucht des lichts. Is liefde en vrede en wat het maar wezen mag. En dat zouden we doen samen met degenen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Als je daar 1 Korinthe 2 weer naast legt, dan zou je lezen samen met de geestelijke mens. De geestelijke gelovigen. Die gelovigen die ook daadwerkelijk de consequenties trekken en de Heer willen dienen. Daar zouden wij ons op richten.
Mag ik wat vragen?
Ja.
Over ten onere wordt verwezen naar Romeinen 9 vers 21. En daar wordt de vraag gesteld. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit diezelfde klomp te maken het ene vat ter eer en het andere ter onere? Maar is het God die mensen ter onere maakt?
Waarmee je dus de Heer de schuld zou geven.
Zou kunnen geven.
Ja, ja. Ik ben ook ongelukkig met die schriftverwijzing naar Romeinen 9 vers 21. Onder vers 20 hier. Ik ben er dus ook niet op ingegaan. Omdat weliswaar de terminologie gebruikt wordt in Romeinen 9, maar in een totaal ander verband. Daar wordt namelijk het verschil gemaakt tussen de gemeente in zijn geheel, in haar geheel moet ik zeggen, en Israël, waarbij het natuurlijke Israël levend onder de wet beschouwd wordt als vat ter onere, tot verderf toebereid. Dus van Gods wegen zo gemaakt, staat er ook. Neemt niet weg dat de individuele Israëliet natuurlijk gewoon kon komen tot geloof in het woord Gods, in de beloften Gods, en uiteindelijk tot geloof in de Heere Jezus Christus. Ook in oud-testamentische tijd werd de mens zalig door geloof en werd geloof gerekend tot gerechtigheid zonder de wet. Maar onder de wet is men Israëliet. En dat Israël, levend onder de wet, is bestemd tot verderf, staat er. En God bewijst daaraan zijn toorn. Dat is de terminologie in Romeinen 9. Waarmee maar gezegd wil zijn dat heel de positie van Israël onder de wet een illustratie is van wat er gebeurt met een mens, een volk, met iemand die religieus is. Dat wil zeggen die onder wetten, religieuze wetten, leeft. Daar komt niks van terecht namelijk. Daar komt alleen een oordeel Gods over. Bovendien zal blijken en blijkt dat wanneer men zo leeft, komt men niet tot geloof. Sterker nog, komt men zelfs tot afwijzing van de genade. Het is immers tegenovergestelde van wet. Dan komt men dus tot afwijzing van de genade en daarmee van Christus. Daartoe heeft God Israël geroepen om dat te demonstreren. U weet, later in de geschiedenis van Israël vragen ze om een koning. En dan zegt de Heer, nou ja, ik dacht dat ik al koning was over jullie. Maar goed, als je dan de raadselmaatstaf een koning wil hebben, oké, dan krijgt iedereen. En ze kregen Saul. Die kozen ze zelf. Maar de Heer had hem daarvoor al aangesteld ervoor. Had hem al uitgezocht. En Saul is een beeld van, koning Saul is een beeld van de wet, van de heerschappij van de wet. Die weliswaar van Gods wegen gegeven werd, maar die Israël graag wilde hebben. Nou zijn we een volk, nou moeten wij ook een wet. Toen zei de Heer, oké, dan heb je hier die wet, is dat goed? En toen zeiden ze, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Oké, willen we wel. En dan moet je maar zien wat er van komt. En wat er van komt, is niet veel goeds. Lees de geschiedenis van Israël maar na. En dat komt allemaal in de Bijbelse geschiedenis voor, in de geschiedenis dus van de mens ook komt dat voor, omdat het illustratief is voor waar religie, waar godsdienst een mens brengt. Nergens, namelijk. Brengt hem zelfs tot afwijzing van God en zijn woord en dus tot afwijzing van Christus. Eenvoudig omdat religie in werkelijkheid geen godsdienst letterlijk is. Dat wil zeggen, het dient God niet, maar integendeel, godsdienst dient de mens. En maakt daarmee de mens tot God. Korter heb ik dat nooit gezegd, geloof ik. Ik zal nog proberen te onthouden, dat kan ik nog wel eens gebruiken. Maar dat is precies wat er gebeurt. Het is wat Romeinen 1 noemt, dat de mensheid God niet heeft willen erkennen of danken of verheerlijken en dus de gedaante van de onverderfelijke God vervangen heeft door de gedaante van de mens of van een dier of wat het maar was. Men maakt de mens tot God. Atheïsten worden geacht niet religieus te zijn, maar die weten heel goed hoe dat zit met die religie. Die weten heel goed dat religieuze mensen een religie nodig hebben, dat zeggen ze ook. Jullie hebben dat nodig. En wij atheïsten niet, wij kunnen het wel zonder. Maar jullie hebben een godsdienst nodig en voor dat doel hebben jullie een god uitgevonden. Komt het verhaal er dan bij. En zo is het ongeveer ook wel. Maar het voorziet in de behoeften van de mens die wetten wil, regels, normen waaraan hij zich kan houden. En de roep om waarden en normen leidt onvermijdelijk tot wet. Zeker als het geroepen wordt door wetgevers. Hè? In Nederland bijvoorbeeld. Leidt onvermijdelijk tot wet, want dat is dan de norm. Dan ben je van het probleem af. En hoef je zelf je keuze niet meer te maken. Begrijp je wel? Dat is wat religie doet. Plaats de mens op een voetstuk. Toen heb ik het nagevraagd aan degene die het uitgevonden had. Aan de tuinslang dus. Uit de Hof van Eden. Die zei, je moet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is toch religie? Mag het wel, mag het niet? Wat is goed en wat is niet goed? Dat zijn toch normen? Nou goed. En als je daar maar van eet, van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan word je als God. Nou, dat is wat ik probeer te zeggen. De mens maakt zichzelf tot God. Vandaar dat christendom onvermijdelijk overging in humanisme. En humanisme wil zeggen dat men de mens, humaans, de mens toch, hè? Dat men de mens dient. En het moderne christendom is niet anders dan humanisme. En als u mij vraagt, zogenaamd evangelisch christendom is hard op weg om humanisme te worden. De mens staat er centraal inmiddels. Nou ja, de gelovige mens wellicht, maar de Heer niet. En zijn woord al helemaal niet. De eigen statuten zijn inmiddels belangrijker. Veel belangrijker zelfs dan de Bijbel. Met alleen de Bijbel wordt het maar een chaos, zijn we mij letterlijk. Dus we moeten regels hebben en dat betekent statuten voor onze, nou ja, organisatie, zeg ik dan maar voor het gemak. Hè. Maar wat in Romeinen 9 dus, om terug te keren tot de opmerking, wat in Romeinen 9 tegenover elkaar staat, is Israël levend onder de wet, vaten ter onere, waaraan God zijn toorn zal bewijzen, zodat het toch nog een positief doel dient. Ja, hij gebruikt alle dingen namelijk. Maar wij als gemeente worden geacht vaten ter ere te zijn. En in dat geval, beide zijn van Gods wegen zo geregeld. En voor degene die roept, maar dan is de mens de dupe, zeg ik nee, dat is niet waar. Want elke Israëliet levend onder de wet kon daaruit stappen en een beroep doen op de genade Gods. Op de God niet van Mozes, maar de God van Abraham en Isaac en Jacob. Bij nader inzien, zo heet hij. We hebben het trouwens vanavond nog gelezen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, niet de God van Mozes. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Zelf wel te degen een keuze.
Dat is dus een keuze waarvoor de mens staat.
En niet dat de Heer dat uiteindelijk uitmaakt van...
Nee. Nee, nee, dat heeft daar... Natuurlijk gebruikt men dat vers, Romeinen 9 vers 21... tot onderbouwing van de leer van uitverkiezing. Ja. Maar dat is ten onrechte. Je hoeft geen Israëliet te zijn, je hoeft ook niet onder de wet te leven. Dat hoeft in het verleden ook niet. En vele Israëlieten hebben dus aan de kuierlatten getrokken... op zijn Amsterdams... en zijn er vandoor gegaan. Als zo moet, hoef ik niet. En weg waren ze. En dat is tamelijk verstandig, lijkt mij. En ook als ze in Israël bleven, prima, maar dan nog geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob, waarna geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En zoals gelaten zegt, de wet doet daar niks aan toe. Of af. De wet heeft daar namelijk helemaal niks mee te maken. Maar de wet demonstreert wat er van de mens terechtkomt als hij onder de wet geplaatst wordt. Daarom heet die wet ook een vloek. Toen zei iemand, maar het is toch de wet des Heren? Ja, dan zeg ik, het is ook een vloek des Heren. En als er iemand ons van kan verlossen, is hij dat en dat doet hij ook. Op voorwaarde van geloof. Maar het is dus onderwijs en de geschiedenis van Israël is aanschouwelijk onderwijs. Maar hetzelfde beeld van vaten ter ere en onere wordt hier toegepast binnen de gemeente, dus in een ander verband. En uit het verband hier moet ook wel duidelijk zijn waar het om gaat. Goed, vers 23. En verwerp, eerst stond er, men zou zich van vaten ter onere reinigen. En nu staat er, en verwerp, de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. Dat is een voor ons in het algemeen tamelijk moeilijke uitspraak, want wie bepaalt of een vraag zonder lering is? Dat wordt dus wat lastig. Maar hij wordt wel beantwoord. Maar pas aan het eind van het volgende hoofdstuk. Nou ja, dat is nog geen bladzijde verder, dus vooruit. Daar staat namelijk wat tot lering is. Namelijk heel de schrift, vers 16. Al de schrift is, dat wil zeggen heel de schrift, is van God begeesterd, vertaald met ingegeven, maar het woord geest staat er wel degelijk in het Grieks. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering en nog ten en ander. En dat wil dus zeggen dat vragen die dwaas en zonder lering zijn, vragen zijn buiten de schrift. In elk geval, dat is definitief. En aangezien ook heel wat theologie met de schrift, met de Bijbel namelijk niets van doen heeft, kun je dat dus ook gevoeglijk aan de kant gooien. Ja. Om het maar eens ruw te zeggen, drie eenheid, hele woord staat niet in de Bijbel, begrip ook niet, dus daar hebben we verder dan ook niks mee te maken. Dat is gauw klaar. Nou ja, dat is rigoureus, maar zo gaat het. Ik zal nooit vergeten, dat is meer dan 20 jaar geleden... met veel meer dan 20 jaar geleden... dat iemand mij vroeg, broeder, wat vindt u van de kinderdoop? En zonder aarzelen zei ik, niets. Dat had ik niet moeten zeggen, want daar heb ik toch problemen mee gekregen. Maar ik heb het wel uitgelegd. Want dan krijg je automatisch nog een vraag, hè, als het zo snel gaat. Maar daarna heb ik natuurlijk gewoon gezegd, ja, sorry, maar dat komt in de Bijbel niet voor. En dus heb ik daar verder ook geen mening over. Daar hoef ik ook niks over te zeggen. Het komt in de Bijbel niet voor, klaar. Uit. Einde van het verhaal. En alle vragen daaromtrent zijn dus dwaas en zonder lering, omdat het niks van doen heeft met heel de schrift, want die zou tot lering zijn. En ik meen het serieus. En inderdaad, klopt ook precies, want zij brengt twistingen voort, uiteraard. Verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, omdat je weet, wetende, dat zij twistingen voortbrengen. Je kunt er alleen ruzie door krijgen, maar het kan nooit wat opbouwen. Als het niet Bijbels is, als het met de Bijbel niks van doen heeft, dan is het voor gelovigen als zodanig oninteressant. Dat wil zeggen, het dient tot niks. Het kan alleen maar negatief uitwerken. Begrijp me goed, er zijn ook vragen die met ons geloof en ons geloof leven en met de Heer überhaupt nooit wat te maken kunnen hebben en die wellicht toch belang zijn in ons leven. Bijvoorbeeld, hoe laat gaat de bus naar, nou ja. En dat moet je soms ook weten. En daar kun je ook nog ruzie over krijgen trouwens. Want je hebt tegenwoordig zo'n mes tussen je ribben. Maar laat me zitten. Maar goed, daar gaat het dus niet over. Hè. Het gaat om dingen die voor een gelovige, omdat hij een gelovige is, van belang zijn. En dan kan het alleen maar over de Bijbel gaan. Al het andere is, leidt alleen tot negatieve resultaten, namelijk brengt alleen twisting voort. En daarna zeg ik weer, de meeste twistingen in de loop van de kerkgeschiedenis hadden met de Bijbel echt niks van doen. Het ging altijd over andere dingen. Je krijgt er dus alleen twistingen over, ruzie. Nou goed. Dat soort vragen, die zou men dus verwerpen, staat er. Niet een antwoord op geven, verwerpen. Gewoon niet op ingaan. En dan vers 24. En een dienstknecht. Maar die versen zou je allemaal naast elkaar moeten lezen, omdat het steeds over hetzelfde gaat. Hè? Een dienstknecht des Heren, in de wat smallere betekenis van de term blijkbaar hier, namelijk speciaal met betrekking tot, laten we zeggen, het ambt van Timotheus. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, dat wil zeggen zich als vriend gedragen. Vandaar dat we zeggen broeders, zusters en vrienden. Zeg je dan aan het begin? Broeders, zusters en vrienden, het zoiets. Ja. Maar vriendelijk zijn jegens allen. Hij moet zijn bekwaam om te leren. Hij moet vriendelijk zijn, maar meer specifiek. Hij moet bekwaam zijn om te leren. Daar gaat het natuurlijk over, want we hebben het hier over het opzienersambt. Uiteraard nog uit zelfs 1 Timotheus 3. Hij moet bekwaam zijn om te leren
en hij moet de kwaden kunnen verdragen. Hij moet zich reinigen van vaten ter onere, hij moet dwaze vragen verwerpen en hij moet kwaden, staat er, verdragen. Die zijn er nou eenmaal. Maar hij moet ze verdragen. Ik vind het wel aardig die uitspraak, omdat het in de eerste plaats betekent dat er dus onder de gelovigen kwaden zijn. Kwaadwilligen, laten we het zo dan maar noemen. En in de tweede plaats wil zeggen dat de dienstknecht des Heren, hoeveel verantwoordelijkheid hij ook draagt, niet het recht heeft of de plicht heeft, officieel of moreel, om de kwaden te excommuniceren. Mooi woord is dat toch, hè? Houden we erin, hoor. Begrijpt u hem? Als hij ze eruit kon gooien, dan hoefde hij ze niet te verdragen. En het feit alleen al dat er staat dat we elkander zouden verdragen, niet alleen hier, maar op nogal wat andere plaatsen ook, wil zeggen dus dat je ze niet kunt excommuniceren. Ze zijn er nou eenmaal. Ja.
Daar maak ik zo'n beetje uit op dat je het toch zou kunnen, dat mensen het toch uit zou kunnen excommuniceren. Terwijl ik geloof niet dat het zo is, maar ik begrijp niet wat er nou mee bedoeld wordt.
Nou, dat hangt er vanaf natuurlijk, dan zal ik dat woord verder uitleggen. Ik gebruik met opzet het woord excommuniceren, omdat het de officiële term is voor het iemand royeren. Royeren, als lid, iemand als lid van de kerk of van de plaatselijke gemeente schrappen. Dat is excommuniceren, dat is een plechtige Latijnse term voor, dus vooruit maar weer. Hè. De uitsmijten heet dat gewoon, maar dan ben je bij de kroeg, geloof ik. Hè. Dan heet het een uitsmijten. Ja. Behalve als je aan de over om één vraagt, dan krijg je weer wat anders. Maar dat kan dus niet. Dat komt in de Bijbel niet voor. En als het wel voorkomt, dat was in de derde Johannesbrief, was het precies verkeerd om, want er worden altijd de goeie eruit gegooid. En dat is ook de kerkgeschiedenis. De goeie worden eruit gegooid. Toch? Denk maar aan de reformatie. Weet iedereen wel iets van. De goeie worden eruit gegooid. Maar het zou helemaal zo niet moeten. Wat wel gebeurt, en daarover spreekt bijvoorbeeld wat je noemde 1 Korinthe 5... is dat wij als gelovigen individueel een standpunt innemen en ons reinigen van vaten ter onere. Niet in de zin van dat we die uit het huis verwijderen, maar in de zin van dat we daar niet mee omgaan. Hebben jullie? En ook dat is dikwijls weer moeilijk te begrijpen, omdat er genoeg, laten we zeggen, kerken zijn waarin de mensen zondags wel samenkomen, maar door de week gaan ze überhaupt niet met elkaar om. Dus dan, die weten ook niet dan dus waar het nu over gaat. Maar het idee is dat wij als gelovigen nou eenmaal met elkaar verbonden zijn, alsof wij familie zijn, dat zijn wij ook. Er is een andere band, niet een zichtbare, maar er is een onzichtbare band die ons aan elkaar verbindt. Daarom ontmoeten we elkaar bij allerlei gelegenheden enzovoort, en gaan met elkaar omdelen het een en ander enzovoort. En wat de Bijbel leert, is dat wij daarin toch selectief zouden zijn. Dat betekent dat ik niet verplicht ben met iedereen die zich een gelovige noemt om te gaan. En ik heb ook aan niet iedereen die zich een gelovige noemt verplichtingen. Dat moet ik zelf uitmaken. Ik heb verplichtingen aan de Heer, dat heeft iedere gelovige. En wat daar binnen past, past daar binnen. En wat daar niet binnen past, zouden wij daar dus ook buiten houden. Met andere woorden, wij komen dan bij elkaar in, laten we zeggen, in vast of los kerkelijk verband. Maar of we ook in de praktijk daarnaast met elkaar omgaan, is nog maar zeer de vraag. Dat maken we vervolgens zelf uit en dat moeten wij ook. En dat is het idee achter bijvoorbeeld 1 Korinthe 5. En Paulus zegt dan, nou ja, ik heb met die broeder heb ik mee afgedaan. En ik hoop dat het voor jullie ook geldt. Dat jullie eenzelfde standpunt innemen. Dat is de strekking van dit vers wat je aanhaalde daar. En, zo, en verder strekt het ook niet. Zie? Met andere...
Dat vindt de praktijk toch wel waard wanneer je dus als gemeenschap... doet zich zoiets voor en je legt dat binnen voor de Heer hier samen met elkaar. dat op een gegeven ogenblik de persoon zichzelf vaak terugtrekt.
Ja, ik ben. Ja. Er zijn twee dingen. De eerste is dat de normale gang van zaken is dat iemand die eigenlijk bij ons niet thuis hoort, vanzelf ook wel verdwijnt. En vanzelf, ja, omdat ik het tamelijk vanzelfsprekend vind. Los van of misschien de heer daar ook nog de hand in heeft. Maar dat is de normale gang van zaken. Ik bedoel, als wij bepaalde waarheden aanhangen en daaruit leven en die dingen ook prediken, onderwijzen, weet ik al niet. En er zijn mensen het niet mee eens. Ja, die hebben bij ons dus niks te zoeken. En als die niet al te dom zijn, verdwijnen ze. En als ze toch blijven hangen, dan zijn ze of dom, of worden ze door de duivel gebruikt om onze, om de vrijheid die we in Christus hebben te verspieden, heet dat in Galaten hoofdstuk 1. Dat gebeurt ook. En wat daarmee gebeurt, zijn twee mogelijkheden. Of ze blijven gewoon. En dan zegt de apostel Paulus, nou ja, dat leert ons het een en ander. Dan moeten we in ieder geval zien dat we sterk zijn. Dan moeten we weten wat wij doen en geloven en worden daar ook bij bepaald. Dat is ook goed. Ik bedoel, als er geen tegenstand zou zijn, dan, ja, wat betekent leven uit geloof dan eigenlijk? Als dat geloof niet beproefd of aangevochten wordt, ja, wat maakt het dan eigenlijk uit? Wat is dat geloof dan eigenlijk in de praktijk? Met andere woorden, eigenlijk hebben we het zelfs nodig dat er anderen zijn die tegenstand bieden, want het maakt ons sterk. Het oefent ons, het traint ons, het houdt ons bij de les, enzovoort. En ik denk dat dat ook heel nuttig is. En daarna heb je nog een mogelijkheid die de Bijbel noemt, want die beperkt me tot wat de Bijbel erover zegt. Je hebt nog een mogelijkheid, dat is dat als ze zelf niet verdwijnen, en als ze toch ons tot last zijn, maar dan ook ernstig tot last zijn, bedoel ik, hè? Dan bestaat er ook nog de mogelijkheid, de kans dat de Heer ze wegneemt op hardhandige wijze. En daar spreekt ook de eerste Korinthebrief van, dat is hoofdstuk 11. Begrijpt u wat ik nu zeg? De Heer maakt ze zwak, ziek en misselijk of neemt ze helemaal weg. Sommigen zelfs slapen, staat er dan, in de zin van zijn ontslapen. Dat kan ook nog. Want andersom, laten we het naar onszelf toetrekken, dan als wij de Heer voor de voeten lopen, dan is de kans groot, omdat we toch zijn eigendom zijn, we zijn kinderen gods, dat de Heer zegt, oké, als er dan verder niks nuttigs mee te bereiken is, als je dat niet wil, als je me toch niet wil doen, kan ik je net zo goed wegnemen, dan ben je die andere ook niet tot last. En dat is wat gebeurt. Soms ben ik stellig van overtuigd. Niet alleen omdat het in de Bijbel staat, bedoel ik, maar dat, ja, in de loop van de tijd zie je soms dingen en dan heb je zo je ideeën erover. Niet waar? Dat kan dus ook allemaal. Maar neem niet weg wat hier verder staat in dit vers. Namelijk, een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren. Hij moet ook de kwaden kunnen verdragen met zachtmoedigheid. Onderwijzende degenen die tegenstaan, de kwaden zijn dus tegenstanders. En daarmee. Ja, en daarmee tegensprekers. En dat hij zal, die dienstknecht, zal dus vriendelijk zijn en verdraagzaam en zachtmoedig. Vers 25, waarom zou dat? Wel, of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. In de hoop namelijk dat die kwaden, die tegenstander alsnog tot inkeer, tot bekering komt en alsnog tot erkentenis der waarheid komt. Maar als die kans er niet in zit, en de Heer weet dat, zal ik maar zeggen, dan gebeuren misschien andere dingen. Het kan zijn dat zo iemand vanzelf wegloopt, kan ook zijn dat de Heer zegt, nou, dat wordt nooit meer wat, en ik haal hem maar weg. En het kan ook zijn dat de Heer zegt, het wordt met die man niet meer wat, maar ik laat hem er mooi bij zitten, want het houdt die anderen allemaal goed bij de les. Dus je weet het niet hoe dat uitpakt. Maar waarom ook? Het punt is gewoon dat de Heer zelf hoofd is van de gemeente collectief. En de Heer zelf is uw hoofd in het bijzonder. Voor u persoonlijk dus. En die regelt het wel. Als er een verzoeking zou komen of tegenstand die u niet kunt verdragen, zal de Heer daarbij de uitkomst geven, zegt mijn Bijbel. Dus wij hoeven dat niet te regelen. ligt niet aan ons. Alleen, ook gelovige mensen, christenen, zijn geneigd te denken naar wereldse maatstaven en zeggen, we hebben nou zo'n leuke vereniging, maar er zijn een paar leden die zo lastig zijn. Kunnen we ze niet royeren? Staat dat niet in onze statuten? En ik heb een broeder gekend, die maakte de statuten voor plaatselijk op te richten gemeenten. Dat was zo'n pak A4'tjes, tweezijdig. Nou, misschien was het kleiner, maar ik heb het uiteindelijk weggegooid. Ik heb het een tijd lang bewaard, maar ik kwam in ruimtegebrek en toen dacht ik, nou weet je wat, dat kan ik wel missen ook. Maar zo'n stapel werd aan de Bijbelschool onderwezen en uitgedeeld natuurlijk en toegelicht. Maar in ieder geval statuten die zich voor het grootste deel echt, want ik heb ze doorgewerkt, bezig hielden met de vraag, hoe komen wij van onwillige leden af? En waaruit kan die onwilligheid bestaan? Bijvoorbeeld uit dit, en dan heb je 3 pagina's A4. Of uit dat, en dan heb je weer 3 pagina's A4, enzovoort. En wat je eraan doen kunt. Fase 1, fase 2, fase 3, excommunicatie. Want daar eindigt het altijd mee, hè. Hoe je uiteindelijk er helemaal afkomt. Als het niet te verbeteren valt, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk leden houden. Brengt toch geld in het laadje. Dat heb je nodig om je gemeente in stand te houden, zuster. Dat is echt waar. Toch? Nou goed, maar dat zijn zo van die dilemma's waarvoor je komt te staan. Je wil zo graag een goede of goedlopende christelijke gemeenschap hebben. Al was het maar onder het motto, wat moet de buitenwereld er wel van denken? We moeten toch als gemeente goed getuigen van Christus zijn. Als het hier een zootje is, dan dat kan het nooit een goed getuigenis zijn enzovoort. En het zijn allemaal drogredenen. De Heer zal dat regelen. Zo werkt dat. En niet alleen negatief, maar ook positief. Ik geloof ook dat als wij goedwillend zijn, dan brengt de Heer ons in contact met andere gelovigen die ook goedwillend zijn, zodat de neus allemaal dezelfde kant op staan. En dat er altijd ook in zo'n groep, zal ik maar zeggen, lui zijn die eigenlijk helemaal niet willen en die misbruik maken van de vrijheid die we hebben. Ja, dat is ook vaak zo. Nou ja, dat is dan maar zo. Zij moeten dat tegenover de Heer laten verantwoorden, toch? En niet tegenover ons. Alleen, wij moeten waakzaam zijn dat wij blijven bij de les. Dat wil zeggen, blijven bij de Heer en zijn onderwijs, zijn woord, trouw blijven aan hem. En dat hoogst persoonlijk, dat wil zeggen individueel. En dat vormt de gemeenschap. En dan sta ik aan de positieve kant, hè. Als je een vereniging hebt, dan is het een vereniging altijd van mensen met gelijke belangstelling. En hoe sterker die belangstelling van die mensen maar is, hoe sterker die vereniging ook wordt. Ook als je niks organiseert. Zo zit dat gewoon. En als de belangstelling van de leden weg hebt, dan kun je maar beter hebben dat ze opstappen. Maar wij kunnen ze er niet uitgooien. Omdat het niet onze vereniging is. En dat is het hele punt. Dus verdragen en hopen op dat er nog bekering komt. Bovendien, en ik ben alweer over tijd, dus vooruit maar weer. Bovendien zouden wij ons realiseren, ik zal mijn Bijbel vast dicht doen zo. Bovendien zouden wij ons realiseren dat onze hele bedeling, waarin de gemeente waartoe wij behoren ontwikkeld wordt, er één is van verdraagzaamheid Gods. Dat heet ook de langmoedigheid Gods. God heeft niet een oordeel gebracht over de volkeren, beginnen bij Israël, omdat hij langmoedig is over ons, niet willende het enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen, 2 Petrus 3. Toch? En die houding die God zelf inneemt, dus ten opzichte van de mensheid in het algemeen, diezelfde houding zouden wij innemen ten opzichte van onze broeders en zusters ook. Of zij die ervoor doorgaan, maar waarvan we het niet zeker weten. Verdraagzaamheid, want misschien verandert het nog eens. En ik heb er gekend die na vele, vele jaren alsnog overstapte, zal ik maar zeggen. Alsnog viel het kwartje, of hoe zeggen ze iets? Alsnog ging hen het licht op en begrepen ze waar het werkelijk om ging. Niet om hen, maar om de Heer. En niet omdat de Heer hen zou dienen, maar dat zij de Heer zouden dienen. Andersom. En dat is soms heel moeilijk. Soms zijn mensen daarin helemaal verblind. Zijn gericht op zichzelf, zien alleen maar zichzelf. Zijn dus religieus. Onderzoeken zichzelf of ze het wel goed doen. En of ze het misschien verkeerd doen. En elke avond zoeken ze, wat heb ik vandaag aan zonde gedaan? Dan ga ik die nu beleiden. En dat doen ze dan de andere dag ook en de andere dag ook. En zo verder, met beste bedoelingen misschien. Maar ze zien alleen maar zichzelf, niet de Heer. En hopen dat de Heer hen dient. Het gebeurt niet. Want de Heer laat zich daar niet voor spannen, hè, voor dat karretje. Maar misschien gaat dat nog eens om. Maar het is vaak heel moeilijk om mensen te bereiken met welke boodschap dan ook, als ze op iets anders gefixeerd zijn. Ze horen hem niet eens. En dat maakt het moeilijk. En dan heb je altijd die discussie, hè. Mensen die hun eigen belangen verdedigen. Bij ons, maar soms ook bij de Heer. En dat werkt domweg niet. En het is soms moeilijk, geef ik meteen toe. Het is moeilijk om dat te verdragen. Maar ja, ik hoop altijd als die mensen erg lastig worden, dat ze vanzelf verdwijnen. En dat gebeurt ook dikwijls. Soms ook niet. Dan houden ze ons bij de les. Toch?
Als er een bepaalde verhouding optreden, is het dan niet beter dat we ze negeren?
Dat is het woord, broeder, negeren. Keert u af van, is in de praktijk negeren. Dat wil niet zeggen dat je niet samenkomt en samen aan hetzelfde avondmaal zit. Dat is het punt niet. Daar heb je weinig last van. Je kent die mensen toch verder niet die eraan deelnemen. Dat weet je niet, al zijn het wildvreemden enzovoorts. Maar met sommigen zou je niet een nauwer contact onderhouden, omdat het besmettelijk is, omdat het je bezighoudt. Het sleept je mee. Zie? Het brengt je van je stuk. Hey, voetstuk. Een laagvoetstukje, maar het brengt je van je plaats. Dat is de gedachte. Zie? En daarom, wij moeten onszelf beschermen. Dat is wat Paulus ook aan Timotheus zegt. Heb acht op uzelf. Daar begint het mee. En op de leer, want daarmee zult gij velen, enzovoorts. Dat is de volgorde. Had je daar een tekst bij de hand?
Ja, dat was 21. Er staat iemand, iemand zichzelf van deze reinigt. Dus dat moet je zelf, dat inzicht, dat geeft de Heer wel, maar je moet je daar zelf van distancieren.
Ja. Negeren is misschien een iets lelijk woord, vooral als het uitgesproken wordt als negeren. Dat is trouwens politiek incorrect, maar vooruit. Het wil niet zeggen dat we zo iemand moeten verachten, zo van ons hoofd omdraaien en al dat soort dingen meer. Maar in geestelijke zin negeren. Dat wil zeggen, dat heet op zeven streken houden in scheepvaartjargon. Hè? Een beetje op afstand houden. Je praat het desnoods mee, bedoel, dat is ook nog niet zo erg, als je maar zorgt dat het je niet meeneemt, niet bezighoudt, dat het je niet valt. En hoe ver dat gaat, moet je voor jezelf weten, want het hangt van jezelf af. Sommigen kunnen veel verdragen, veel hebben en verder geen probleem. Andere mensen zijn veel gemakkelijker in, overhoop te jagen, zal ik maar zeggen. En die moeten zich nog veel beter beschermen dus. En afstand houden. Dat is wat het is. En negeren is dus echt de goede term, ja. Zoals niet in betrokken raken, omdat het op jezelf een negatieve uitwerking heeft. Als het dat niet heeft, maakt het ook verder niks uit natuurlijk. Omdat we ver over tijd zijn, houden we er nu mee op. En zullen wij de Heer danken.